Welkom lieve jij bij de Leren Leven podcast, waar ik Jeanette open en persoonlijk praat over alles wat ik tegenkom binnen mijn leven en mijn werk als Leren Leven coach bij Jij en Ik op Weg. Laat je inspireren, informeren en motiveren. Kijk in de spiegel en ga jouw leven aan. Een nieuwe podcast in de hoe. Vandaag heb ik weer tijd gemaakt om voor jou een nieuwe podcast op te nemen. En dan in de hoe. Want waar ik ook ben, wat ik ook doe in mijn werk als coach en assistent trainer, er wordt heel vaak gevraagd naar de hoe. We voelen allemaal wel dat er in ons leven iets niet loopt zoals het zou moeten gaan lopen of zou mogen lopen. En dan zijn we op zoek naar de hoe. En tuurlijk is die hoe fijn, daar heb ik het met jullie in de vorige podcast ook over gehad. En die hoe gaat vooral om, wat ik je toen ook heb laten weten, door in die spiegel te kijken. En door in die spiegel te kijken en te durven afdalen in jezelf naar de onderstroom. Daar naar jezelf kunnen en durven kijken, ga je heel veel inzicht krijgen in de hoe. Want in bepaalde stukken is de hoe niet voor iedereen gelijk. We zijn allemaal andere mensen. We hebben allemaal andere dingen meegemaakt in ons leven. En die hoe is dus niet voor iedereen hetzelfde. En daarom is het heel belangrijk om de hoe van jezelf te ontdekken. En ik zou bijna zeggen zoeken, maar ik wil niet dat je zoekt. Ik wil dat je juist gaat onderzoeken. Ik wil dat je gaat ontdekken, dat je jezelf leert observeren, dat je leert reflecteren. Want op het moment dat je dat doet, als je dus afdaalt naar binnen, naar die onderstroom toe, dan ja, ga je op plekken komen waar je de antwoorden gaat krijgen. En op het moment dat jij die antwoorden uit jezelf omhoog kunt krijgen, ja, dan is het prachtig, want dan komen ze uit jou vandaan. En op het moment dat er iets uit jou vandaan komt, ja, dan past het bij jou. En dat is natuurlijk, ja, wat we willen en wat het meest belangrijke is in je leven. Dat het past bij jou. En daarin wil ik je vandaag meenemen, ja, in een aantal dingen die ik daarvoor gebruik in de begeleiding met mensen. Zodat jij, ja, vanuit die bovenstroom meer kunt afdalen naar de onderstroom. Om te kijken wat jou tegenhoudt, wat jou stagneert in je leven. Want voor mij staat leren leven centraal. En alles wat we daarin tegenkomen, wat ons in de weg staat, wat ons tegenhoudt, wat ons triggert, wat ons stagneert, dat vind ik ongelooflijk belangrijk om te onderzoeken. Want op het moment dat je dat gaat onderzoeken, kom je dichter bij jezelf. En vandaag wil ik het met je hebben van hoe je dan meer in de kracht komt van vertrouwen en voldoening. Hoe je meer vertrouwen, kracht en voldoening kunt creëren in je leven. Zodat jij je nog meer kunt gaan voelen hoe jij dat eigenlijk wilt. Waar je behoefte ligt, waar je verlangen ligt. Want weet je waar jouw behoefte ligt? Weet je waar jouw verlangen ligt? En als je dat weet, wat houd je dan op dit moment tegen om dat te leven? En misschien weet je daarop het antwoord niet. En dan is het juist mooi om af te dalen. Af te dalen in hoe het gaat met jou. En dat wil ik allereerst doen, ja, door je mee te nemen in het ijsbergverhaal. En misschien weet je het wel, die ijsberg, het model van McClelland, waar je een puntje van de ijsberg boven water ziet en waar de rest, het allergrootste gedeelte van de ijsberg, onder water ligt. En dat wat je boven water ziet, bij jezelf en bij de ander, dat gaat over jouw kennis en over jouw gedrag. Van wat je weet en wat je laat zien aan de buitenkant. En het is een topje van de ijsberg. Want als we vervolgens onder die waterlijn gaan kijken, dan zitten daar je overtuigingen, je normen en waarden, je eigenschappen, je motieven, je zelfbeeld, je visie, je identiteit, je zingeving en je spiritualiteit. Onder water zit hetgene wat je vindt, wat je hebt meegekregen. Je opvattingen, je overtuigingen, je normen. Alles wat je hebt meegekregen voor het moment van nu. En dat kan iets zijn wat je gisteren hebt geleerd, wat je gisteren hebt meegekregen. Maar dat kan ook iets zijn wat je in je jonge leven hebt meegekregen. Of misschien wel op puberleeftijd. Overal waar er dingen in je leven gebeuren, neem jij daaruit mee een opvatting, een overtuiging, een norm. En dat wordt de wat vind ik. En vervolgens zit onder water ook de wat wil je. Dus je drijfveren, je waarden, je motieven, je karakter. En boven water zit vooral wat doe je. Je gedrag, je kennis en je vaardigheden. En wil je op zoek naar de hoe, dan kun je boven water blijven en kun je je gedrag aanpassen. Je kunt nieuwe kennis opdoen en je kunt je vaardigheden vergroten. Maar dan is het ook belangrijk om te kijken naar wat vind je en wat wil je. Want dan zak je af naar die onderstroom, naar die diepere laag. En ik zei al, ik wil vandaag in deze podcast wil ik je meenemen in het creëren van vertrouwen, kracht en voldoening. En dan is het ook goed om te kijken, wat zorgt ervoor vertrouwen, kracht en voldoening? Wanneer voel jij vertrouwen? Wanneer voel jij je krachtig? En wanneer voel jij voldoening? Vertrouwen ontstaat op het moment dat jij verantwoordelijkheid neemt in je leven. Dus op het moment dat er dingen gebeuren en jij gedraagt je daarin realistisch, dus je kunt echt vanuit de realiteit kijken wat daar gebeurt. En dat is dan niet vanuit de angst of de pijn of het verdriet of de emotie die je dan te veel overneemt. Maar vanuit de verantwoordelijke positie. En iemand die verantwoordelijk leeft, die stelt zich ook kwetsbaar op en kwetsbaar open. En een verantwoordelijk iemand durft ook uit te reiken naar de ander en zijn behoefte aan te geven. Ja, en wat ik wel de meest mooie vind, want die past natuurlijk ontzettend bij observeren, reflecteren, jezelf onderzoeken. Iemand die verantwoordelijk leeft, onderzoekt zijn eigen gedrag, zijn eigen gedachten en zijn eigen gevoelens. En dat gaat gelijk over die ijsberg. Want je onderzoekt dus het gedrag, het gedeelte wat boven water ligt. Maar vervolgens daal je ook af naar onder water. Naar wat je vindt. Dus wat je hebt meegekregen. En klopt dat nog bij wat je nu vindt of wat je nu zou willen vinden? Of ben je misschien wel heel loyaal aan je ouders of het familiesysteem? Omdat zoals zij de dingen doen, zij zeggen dat dat zo hoort. En dat jij eigenlijk voelt dat je dat helemaal niet meer op die manier wilt doen. En je onderzoekt ook je gevoelens. Kloppen mijn gevoelens bij wat er nu gebeurt in mijn leven? Of zijn mijn gevoelens en daarin ook je emoties te aanwezig? Overspoelen ze je? En kom je misschien wel in oude kindpijn terecht? Of in oude pijn terecht? Dus een verantwoordelijk iemand kijkt naar zichzelf. En een verantwoordelijk iemand, als je die stappen volgt, ga je vertrouwen creëren. Want je gaat jezelf leren vertrouwen. En als ik dan kijk naar kracht, als jij voelt dat je je wel krachtiger zou willen voelen, dan heb je assertiever te zijn in het leven. Ja, en wat doet dan een assertief iemand? Een assertief iemand, die geeft zijn grenzen aan. En nu hoor ik je bijna denken van ja, maar wat zijn mijn grenzen dan? Ja, een verantwoordelijk iemand onderzoekt dat. En een assertief iemand geeft ze aan. Een assertief iemand heeft ook respect voor zichzelf, maar daarin ook voor de ander. Wat niet inhoudt dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn, maar dat je wel respect hebt voor de ander en ook voor jezelf. En een assertief iemand durft ook aan te geven vanuit zichzelf wat voor hem of haar belangrijk is. En als een assertief iemand de ander iets wil vertellen, dan gaat dat altijd vanuit ja, positieve feedback. Ik zeg ook wel eens feed forward. Want voor mij is feedback iets waarvan je mag leren en zodat je weer voorwaarts kunt komen. Dus wil jij je krachtiger voelen, dan is het belangrijk om assertiever te worden. Ja, en dan noemde ik ook nog voldoening. Wanneer creëer jij een gevoel van voldoening in je leven? Dat ga je creëren op het moment dat je ja, een ander helpt of kunt helpen. En misschien denk je nu wel, ja, maar dat doe ik heel veel, want ik help heel veel mensen en ik ben met heel veel mensen bezig. Maar kom zo ook even terug op het stukje redder. Want doe je dat vanuit de helper of doe je dat vanuit de redder? Vanuit de helper zorgt het voor voldoening. Vanuit de redder, vanuit frustratie. Of ja, creëert het frustratie en wanhoop. Vanuit de helper geeft het je energie. Vanuit de redder kost het je energie. Dus dat zijn allemaal dingen om te gaan herkennen wanneer je iets doet vanuit de juiste positie in je leven. Maar voor nu even, creëren van voldoening gaat gebeuren als je een ander helpt. Of een ander vraagt jou of je diegene wilt helpen. En wat doet een helper dan? Een helper stelt zich betrokken op. Stelt zich zorgzaam op. Is aanwezig bij de ander. Een helper heeft ook aanbod in de hulp die hij kan bieden. Of die zij kan bieden. En een helper, en dat is een hele belangrijke ten opzichte van de redder. Een helper laat de ander eigen keuzes maken. En een helper beslist nog altijd zelf. Dus als er iemand naar de helper toe komt, dus er komt iemand naar jou toe en die wil door jou geholpen worden, maar die vraagt iets van jou wat jij eigenlijk niet kunt, niet wilt doen, dan heb jij in je verantwoordelijke, assertieve positie aan te geven dat je dat niet wilt of niet kunt. En dat is iets wat we vaak lastig vinden in het leven, want we willen de ander niet afwijzen. Wij maken ons heel snel verantwoordelijk voor de gevoelens van de ander. En wat ga je dan doen? Dan kom je mogelijk in de redderspositie terecht. En die redderspositie, die geeft geen voldoening. Daar voel je eerder gevoelens van frustratie en wanhoop. Want wat doet een redder? Een redder neemt de zaken uit handen van de ander. Dus die vraagt niet, heb je hulp nodig? Nee, die heeft al hulp geboden, terwijl de ander daar überhaupt om heeft gevraagd. Dus die biedt eigenlijk ongevraagd hulp en neemt daardoor zaken van de ander uit handen. Wat dan ook gelijk inhoudt dat je die ander afhankelijk gaat maken van jou of van anderen. Want je zet die ander dus ook niet in zijn eigen verantwoordelijkheid neer. En een redder, en dat is dus ook het verschil met de zorger waar ik het, of met de helper waar ik het net over had. Een redder projecteert op de ander. Dus als jij zelf bijvoorbeeld heel goed het gevoel van afwijzing kent, en je wilt de ander niet afwijzen en je gaat redden, dan is dat eigenlijk een projectie van je eigen gevoel. Dus kijk eens in je leven, wat doe jij? Haal jij voldoening uit datgene wat je doet voor en met anderen? Levert het je energie op? Of kost het je eerder energie en raak je er wel wat gefrustreerd en wanhopig van, omdat jij zoveel geeft en de ander daar eigenlijk niks mee doet? En wat je dus ook eigenlijk ongelooflijk veel energie kost. Daar loop je echt op leeg. Op de redder loop je echt leeg in je leven. Dus voel maar eens even bij jezelf. Ben ik een helper of ben ik een redder? En als je het fijn vindt, kun je de podcast ook even stilzetten hier en eventjes bij jezelf naar binnen keren. Want weet je wat een redder eigenlijk nodig heeft? En dat is dan ook een volgende positie die ik met je door wil nemen. Een redder heeft eigenlijk een slachtoffer nodig. Want een slachtoffer gedraagt zich hulpeloos. Een slachtoffer neemt geen verantwoordelijkheden voor zijn eigen stukken, voor zijn eigen leven, vraagt niet om hulp. Nee, een slachtoffer gaat in een slachtofferrol zitten en hoopt dat jij diegene gaat helpen. En als je diegene niet gaat helpen, dan legt de slachtoffer vaak de schuld bij de ander neer. En misschien heb je ze wel in je omgeving, die mensen die in een slachtofferrol zitten. Ze reageren vaak ook vanuit onmacht. Ik weet het niet, ik kan het niet, het gebeurt mij ook altijd. Ze gebruiken vaak ook van die woorden als altijd, nooit, niet, veel. En ze kunnen tegenover je gaan zitten of staan. En dat jij het gevoel hebt, ik moet iets doen. En dan is het aan jou, ga je dat doen vanuit de redder of ga je dat doen vanuit de helper? Een helper vraagt aan degene die zich slachtoffer voelt: wat heb je van me nodig? En een redder is al in actie gekomen zonder dat het slachtoffer daarom heeft gevraagd. En misschien ken je zelf de rol van slachtoffer ook wel. Voel je jezelf soms ook slachtoffer van wat er gebeurt in je leven? En waaraan je dat kunt herkennen, is aan gevoelens van depressiviteit en verdriet. En weet dat een slachtoffer altijd een redder zoekt en een redder altijd een slachtoffer. Dus die twee, ja, delen in jou of in jou en de ander, die houden elkaar ook in stand. Een klein voorbeeldje daarvan. Mijn moeder voelt haar, denk ik, haar hele leven al slachtoffer van het leven en van de ander. En is daar op een gegeven moment ook niet meer uit kunnen komen. Alleen er verandert wel iets en er is wel iets veranderd in de afgelopen jaren. Want ik ben tot zo ongeveer mijn 42e levensjaar de redder van haar geweest. Ik zag dat het niet goed met haar ging en ik ging dingen voor haar doen om te zorgen dat zij haar beter ging voelen. Maar dat waren geen dingen waar zij om vroeg. En het waren ook geen dingen waarvan ik zeker wist of het haar wel of niet iets zou brengen. En wat heb ik me ongelooflijk gefrustreerd en wanhopig gevoeld, dat ik bleef maar geven, ik bleef maar doen, ik bleef maar zorgen, ik bleef maar redden. Maar er veranderde niets in de situatie. En toen mijn vader 3 jaar geleden is overleden, ik was daarvoor al wel in de positie van helper gestapt, werd ik weer even getriggerd in het redderschap. Want weer zag ik bij haar, en ze was ook slachtoffer, want mijn vader overleed en dat ging vrij snel in een korte tijd. En ik zag bij haar het slachtofferschap en de redder werd weer getriggerd bij mij. En ik ging weer heel erg mijn best doen om voor haar te zorgen, haar zaken uit handen te nemen, ongevraagd hulp te bieden. En vervolgens, na een week of 2, 3, voelde ik me niet oké. Zag ik oude patronen bij mezelf terugkomen. En één patroon wat ik dan snel herken is dat ik ga eten, ga snoepen, ga snaaien. Want redderschap kost energie. En die energie heb je dan ook weer nodig. Dus die ga ik dan uit ongezonde voeding en uit ongezond eten halen. En ik werd gefrustreerd en wanhopig. En er kwam eigenlijk ook boosheid naar boven. En toen had ik in de gaten dat ik weer in de redderspositie ben gestapt. En die heb ik gekanteld. Dus ik ging mijn moeder niet meer ongevraagd dingen uit handen nemen. Nee, ik ging haar vragen wat ze nodig had. En dan ging ik bij mezelf voelen van: is dit dan ook wat ik jou op dit moment kan bieden? Kan ik jou daarin helpen of hebben we andere hulp te zoeken? En ik ging ook aanbod voor haar maken. Dit kan ik wel voor je doen, dat kan ik niet voor je doen. En wat ik niet voor je kan doen, daarin gaan we kijken of mogelijk iemand anders jou daarbij kan helpen. Vervolgens gebeuren daar 2 dingen. Op het moment dat ik uit de redder naar de helper stap, moet mijn moeder bijna wel vanuit het slachtoffer naar de verantwoordelijke gaan. Want ik zet haar aan tot verantwoordelijk te zijn. Want ik stel haar vragen, dus ze zal op zoek moeten gaan naar haar eigen antwoorden. Dus dit als voorbeeld van een redder-slachtofferpositie. En waar je dus kunt blijven wijzen naar het slachtoffer, wat die wel en niet doet. Maar kijk in die spiegel wat jij kunt veranderen. Want als jij verandert, als jij niet meer doet wat je altijd hebt gedaan, krijgt die ander niet meer wat hij altijd heeft gekregen. Kan die ander niet meer doen wat hij altijd heeft gedaan en krijg jij dus niet meer wat je altijd hebt gekregen. Nou, wat een fantastische positie om in te kunnen zitten. En jij hebt invloed op je eigen positie. En ik zei al, op een gegeven moment kwam er ook een stukje, ja, boosheid, woede naar boven. En dat kan soms ook uitzetten in agressie. En als je daarin zit, dan zit je eigenlijk in de positie van de aanklager, de klager. Want dat ging ik ook doen. Ik ging mijn moeder beschuldigen. Maar ze kan ook niks zelf en ik moet haar ook overal bij helpen. En een klager, een aanklager kan ook kleineren en bestraffen. En is geneigd om die ander op zijn zwakke plekken te wijzen. En hetgeen wat eigenlijk een aanklager wil, is winnen en gelijk krijgen. Ja, en ik zeg altijd, ga je voor gelijk? Of ga je voor geluk? Dus voel jij ten opzichte van een ander boosheid, woede of misschien wel agressie? Onderzoek dan eens bij jezelf, vanuit die verantwoordelijke positie, je eigen gedrag, gedachten en gevoelens. Wat mogelijk heb jij iets te doen? Want ik heb het nu met je gehad over een verantwoordelijke positie, een assertieve positie, een helpende positie, een redderspositie, een slachtofferpositie en een aanklagerpositie. En de aanklager mag de weg gaan maken naar de assertieve. Want als je in de aanklager zit en je voelt boosheid en woede, en die voelde ik toen, en waar kwam dat door? Ik gaf niet mijn eigen grenzen aan. Ik gedraagde mij niet assertief naar mijn moeder toe. Dus vanuit de aanklager heb je dan in de assertieve te stappen. Voel je jezelf slachtoffer en gedraag je je hulpeloos? Reageer je vanuit onmacht? Neem je geen verantwoordelijkheid? Dan heb je de weg te maken naar de verantwoordelijke. Je realistisch te gedragen. Je behoefte aan te geven. Zodat mensen je kunnen helpen. En je eigen gedrag, gedachten en gevoelens onderzoeken. En vanuit de redderspositie is dat naar de helper. Want hoe fijn is het om vanuit frustratie, wanhoop, depressie, verdriet, boosheid, woede en agressie te gaan voor het creëren van vertrouwen, kracht en voldoening. Want als je dat doet, dan gaat het je energie opleveren. Als je vertrouwen, kracht en voldoening in je leven gaat creëren, dan gaat je energie stromen. Dan zal je leven moeitelozer gaan. En hiermee maak ik weer een stukje van de hoe bloot. Hoe kun jij dat doen? Door van de redder in de helper te stappen, door van het slachtoffer in de verantwoordelijke te gaan en door van de aanklager in de assertieve te gaan. En ik neem je graag mee in die hoe. Want die redder, dat slachtoffer en die aanklager, dat zijn dingen die in die onderstroom zitten. Dat doe je omdat je in die onderstroom nog niet goed bij jezelf aanwezig kunt zijn. En dan kom je zomaar in posities terecht die niet helpend zijn. Mogelijk omdat je dat ook niet geleerd hebt in je leven. Hè? Dus het kan prima zijn dat je dit niet mee hebt gekregen en dat deze podcast je ineens de inzicht en het bewustwording geeft. Maar jeetje, dit doe ik altijd. En dan is het goed, fijn om een stap te maken naar vertrouwen, naar kracht en voldoening, naar verantwoordelijkheid, assertiviteit en helper zijn. Want op het moment dat je daar naartoe gaat, ja, ik kan je zeggen, mooie lieve jij, dan ga je zoveel meer vertrouwen, kracht en voldoening in je leven ervaren. Dus vandaag weer een stukje in de hoe. Ik ben begonnen met het ijsbergverhaal, hè. Dus de punt van de ijsberg boven water. Je gedrag. Wat doe je? En dan de stukken onder water. Wat vind je? Je normen, je gedachten, je overtuigingen. En wat wil je? Je waarden, je missie, je zingeving in het leven. Dus vanuit die bovenstroom, je kennis, je vaardigheden, je gedrag, naar die onderstroom. Je missie, je passie, je zingeving. Je zielsverlangen. Want als je het verlangen van je ziel gaat leven, ik kan je echt zeggen, dan zal het moeitelozer gaan in je leven. Nee, en dat houdt niet in dat er nooit meer iets gebeurt in je leven. Want er gaan altijd situaties komen waar je getriggerd gaat worden. Maar een verantwoordelijk, assertief iemand neemt verantwoordelijkheid vanuit de cirkel van invloed in het stuk wat hij zelf kan doen. En een slachtoffer, een aanklager of een redder blijft wijzen naar de ander en kijkt niet in die spiegel. Dus mooie lieve jij, wil je die hoe voor jezelf nog meer gaan vinden? Blijf jezelf onderzoeken. Blijf jezelf in die spiegel aankijken. En blijf vanuit de cirkel van invloed bewegen in jouw leven. En voel je nu dat dat best lastig is en triggert deze podcast je enorm in de posities waar jij misschien wel in zit? En zou je daar graag met mij naar willen kijken? Voel je welkom. Dat kan 1-op-1. Al met 1 of 2 sessies kunnen we hier heel veel inzicht in bewustwording in krijgen. Kom je dan op die diepere laag van de onderstroom? Ja, dan zijn er mogelijk meer sessies nodig om ook die onderstroom, ja, krachtig aan te pakken, zodat die je niet weer in de weg gaat staan in het nu en in de toekomst. En er volgt de komende tijd ook nog mooi aanbod hierop. Want waar ik nu je in mee heb genomen, dat zijn ook stukken die ongelooflijk in de weg kunnen staan in de communicatie, in de relatie met de ander. En daar gaat mooi aanbod op komen. Dus wil je daar meer over weten en wil jij ook dat aanbod ontvangen, ga dan naar de website www.jijenikopweg.nl. Druk op de WhatsApp-button of op contact en laat daar je naam en e-mailgegevens achter. Dan zet ik je op de lijst en ben jij als eerste op de hoogte van hetgeen wat er nieuw gaat komen de komende tijd bij praktijk Jij en Ik op Weg. Of kijk even in de tekst bij Spotify. Daar zet ik ook mijn e-mailadres bij. Kun je gelijk op de link klikken en staan we gelijk in contact met elkaar. Dit was mijn podcast over de hoe, de ijsberg en hoe creëer je vertrouwen, kracht en voldoening in je leven. Voor nu, een fijn moment en tot snel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil jij ook leren leven en weet je niet hoe? Ga naar www.jijenikopweg.nl. Klik op de WhatsApp-button. Stel je vraag. Dan laat ik jou alles weten hoe jij en ik samen kunnen leren leven.